minder weet over een persoon, kan ik eigenlijk heel verbaasd zijn over wat is dit?
Ja. En, dat zit je in de weg eigenlijk, als je meer over iemand weet.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Want dan wil je dat vangen in plaats van...
Ja, ik ben gewoon heel erg... ik moet het heel erg hebben van een soort nieuwsgierigheid naar een mens toe. En dat komt altijd uit een hele rare, onverwachte hoek.
Dit is Ik Hoor Wat Je Ziet, een podcast van Focus Magazine.
Ik ben Owen Schumacher en ik loop door Rotterdam onderweg naar het depot van Boijmans van Beuningen om een ontmoeting te hebben met Koos Breukel. Die heeft daar een zelf ontworpen mobiele studio neergezet om portretten te maken van allerlei mensen. En ik mag hem daar vanmiddag bij helpen.
Oh.
Hallo.
Goeiedag.
Hi. Ik heb een afspraak met Koos Breukel. Of, ja, voor maken.
Een compartiment.
Ja. Ja.
Even kijken, dan krijg je mijn stempeltje.
4.
Hallo. Hi.
Hi.
Ik ben Owen. Hi.
Hi.
Hallo.
Hi.
Hi. Ja.
Welkom in je office.
Ja, dankjewel. Jullie zijn al... Hebben jullie vanmorgen ook al gefotografeerd?
Ja, ja.
Zit al een halve werkdag op.
Ja.
Van Koos assistent Björn moet ik eerst een quitclaim invullen. Ik
krijg zo'n alles aan, hè.
Maar niet alles, want dan zeg je eerst ja en dan nee.
Oh,
dat botst
okay.
Dan. Doe je een rondje ermee wat je echte keuze is.
Oké.
Okay. Helemaal goed. Dan neem ik deze van je over. En dan mag je met Koos mee naar de andere kant van de office. Ongefotografeerd worden.
Dat is wel mooi.
Ja, heel goed. Normaal hebben we dat het eerste gesprek met de fotograaf en gaan we daarna aan het werk. Maar Koos begint met een foto.
Oké, ik zal eerst even vertellen over deze stoel.
Ja.
Die komt uit Nieuw-Guinea.
Ja.
En die stond in een dorpje in, dat heette Koba. Het was een oud ziekenhuisje en dat was verlaten. En die stoel die had ze gemaakt voor speciaal om patiënten met elefantiasis op te behandelen. En die stoel hebben we meegenomen.
Ja.
Maar die foto's die maakten wij dus ook veel in... veel van die portretten die daar gemaakt zijn, die zijn ook gemaakt in een soort daglichtachtige studio setting, zeg maar.
En je had daar een studio in dat...
We hebben gewoon overal ter plekke gewoon geïmproviseerde studio's gemaakt.
Ja, maar altijd met daglicht.
Het was allemaal daglicht.
Ja, mooi zeg. Ja. Wauw.
En Irving Penn is hier ook geweest in de jaren 50.
Ja.
En Irving Penn die heeft ooit ook in een daglichtstudio gewerkt in Peru. Dat was in Cusco. En daar heeft hij deze foto gemaakt.
Ja.
En toen heeft hij die sfeer van die studio heeft hij nagebouwd in de vorm van een tent. Dus dat hij eigenlijk dit overal mee naartoe kon nemen. En dat zag er ongeveer zo uit. Kijk, dit is die ruimte.
Zie je? Met dat daglicht, ja.
Ja. En dit is die tent.
Ah ja. En dat is de inspiratie voor deze mobiele studio?
Ja, hij was niet de eerste die een tent gebruikte om in te fotograferen. Nee, Edward Curtis ook, met die Noord-Amerikaanse Indianen. Mm-hmm. Die had ook tenten vaak om ze daarin te fotograferen. En, maar dit was wel het idee, omdat hij wist dat als je die tent met de opening op het noorden zet, dat je dan altijd dat hele mooie constante licht hebt.
Ja.
Zo. En daar is dit wel op gebaseerd. Hij is ook gemaakt voor buiten.
Ja.
Maar deze versie, deze uitbouw hebben we afgelaten.
Ja.
Want deze versie is voor hier en hier heb je geen daglicht. Dus
je moet wel een beetje even flitsen. Ja. Ja.
Maar hij gaat van de zomer naar een eiland toe. In het hart van het land, in Vinkeveen.
Oh ja.
Zet hem neer en dan kijk gewoon wat er gebeurt.
En van wie er langskomen? Of je nodigt mensen uit? Of,
ook een combinatie van mensen uitnodigen en dan met die magneetwanden waar je die foto op hangt. Dat heeft dat wekt enorme nieuwsgierigheid op bij mensen.
Ja.
En tegenwoordig met die privacywetgeving kan je niet zomaar mensen op stranden gaan fotograferen. Zo. Dus we zitten gewoon op zo'n strandje neer.
Ja.
Dan komen ze vanzelf.
En dan geven ze vanzelf toestemming, want ze vinden het veel te mooi om erbij te zijn.
Juist.
Ja.
Dus de rollen zijn omgedraaid.
Dus
en dat was bij Urban Pim was dat ook zo.
Doordat je er staat, komen er mensen die dat interessant vinden en die het goed vinden.
Dus het zijn echt totaal omgedraaid.
En wil je daar dan de wereld mee over? Of, wat is
nou, nee, want ik ben eigenlijk ook een beetje uitgereisd.
Ja.
Ik wil het gewoon gebruiken voor dit land. Dus ik heb eigenlijk al vanaf de jaren 80 mobiele studio's gemaakt. En die ging dan of naar een museum toe, of ik heb ze in de Valeriuskliniek gezet.
Ja.
Of in een ziekenhuis vorig jaar in de AMC, in de VMC. En telkens weer met een ander karakter, een andere sfeer.
Ja.
Het is gewoon een manier van werken geworden, zeg maar.
Maar toen was het nog niet met het idee van die privacywetgeving in het achterhoofd. Toen was het meer.
Ja, vorig jaar, we zijn eigenlijk al een paar de laatste jaren worden er al de quitclaims getekend.
Ja.
En dat is wel een soort ding. Dingen uit het verleden is lastiger.
Ja.
Heel veel portretten uit het verleden. Ja, als ik niet weet wie het zijn, dan kan je problemen mee krijgen.
Ja. Is dat al gebeurd eigenlijk?
Ja, dat is al een paar keer gebeurd.
Ja.
Nee, dat ben ik.
Ja.
En dan mag ik even kijken.
Ja,
er worden al vrij veel rechtszaken aangespannen ook.
Maar je moet toch een afweging maken tussen het belang van die persoon en op de openbare weg mag je meer, toch?
Klopt, maar met portret is dat dus blijkbaar niet zo.
Ja.
Dat boek van David van Rijbroek, Congo, met dat portret van die man met die hele dikke brilglazen.
Ja.
Dat is een rechtszaak geworden.
Ja, ja.
En zijn nabestaanden die zijn gaan protesteren. En dat boek was net een bestseller.
Ja.
Dan heb je een probleem met zo'n curve natuurlijk.
Ja. Het is deel van de herkenbaarheid van het boek. Ja.
Hij heeft nu ook een andere curve.
Ja, ja. Gedoe.
Ja, gedoe.
Het haalt de lol er wel een beetje vanaf, toch? Of niet?
Je moet,
moet het gebruiken.
Creatief ondernemen.
Ja.
Volgens mij is het wel mooi om die jas helemaal dicht te doen.
Ja, weet jij wel. Zo ben je nog podcastmaker en zo ben je model.
Ja, even heel rechtop zitten. Ja. Even in de lens kijken. Ja, mooi. Mooi. Nu even je benen die kant op. Maar dat is ook wel mooi als je mee zo naar voren leunt. Ja, heel mooi. Even rechtop. Heb je altijd je pet op? Kijk. Heb je altijd je bril op?
Wel.
Ja. Heel mooi. Heel mooi zo. Hoi. Kom een podcast, dan maak je net je beste foto. Hè? Geen mens die hem kan zien. Kijk, ik ga naar mijn Björn mee.
Ja.
Ik ga deze even uitlezen.
Ja.
Ik denk het handigste is dat jij nu beeld maakt.
Ja.
Van Koos die aan het werk is.
Ja, heel goed.
En dan gaan we straks deze gewoon bekijken samen.
Ja.
En ik doe het met de mensen die hiernaast zijn, doe ik hetzelfde.
Ja.
Nou, dan zie je dat al.
En omdat het museum met zijn bezoekers steeds luidruchtiger werd, zocht ik later een rustiger plekje op en vroeg Koos naar zijn inspiratiebronnen voor dit project.
Nou, ik ben eigenlijk heel erg opgegroeid met de Amerikaanse portretisten. Ook met een hele bekende Amerikaanse persfotograaf, dat was Luigi.
Mm-hmm.
Die deed alles met speed graphic, grote negatieven en dan flits. En zijn manier van werken is eigenlijk weer overgenomen door Diana Arbus. En in die tijd had je, Diana Arbus is eigenlijk tijdens haar leven nooit echt heel erg bekend geworden. pas na haar zelfmoord. En in die tijd had je dus twee celebrity fotografen in New York. Eén was Richard Avedon en de ander was Irving Penn. Daar heb ik altijd heel erg goed naar gekeken, naar dat werk. En dat waren allebei fotografen die heel erg met een soort moderne hoofdklemachtige mentaliteit werkten. Dus ja. De een had een witte achtergrond met een Deerdorf, dat was 8x10-inch camera. Waardoor mensen echt gewoon heel stil moesten gaan zitten voor zo'n witte achtergrond of staan. En die heeft op een gegeven moment in de jaren 70 heeft die In the American West gemaakt. Toen ging hij dus vanuit New York ging naar het westen om daar echt het af te rekenen met het westen van John Wayne, zeg maar. Mm-hmm. Die zocht echt een rafelrand op daar. En dat is eigenlijk een weergeloos goed boek.
Ja.
En Irving Penn had daarvoor eigenlijk... Irving Penn die was wel heel veel meer bezig met poseren. En gebruikte dus dat daglicht. En ook bepaalde geschilderde achtergronden. En ging op een gegeven moment die daglichtstudio in Cusco ging hij dan namaken als in een tent.
Ja.
En daarmee kon hij dus de hele wereld rond.
En daardoor kreeg je een soort van uniformiteit binnen de verscheidenheid van alle mensen
ja.
die ervoor zijn.
Ja, je zag eigenlijk geen verschil tussen de foto's die hij maakte in Marokko of die in Papua-Nieuw-Guinea. En wat interessant was dat hij dus... hij rekende eigenlijk heel erg af met het beslissende moment van Henri Cartier-Bresson.
Ja.
Die fotografeerde ook heel veel natuurlijk in dat soort landen, maar hij draaide eigenlijk die situatie helemaal om. En al die Magnum-fotografen die vonden dat van die Irving Penn maar gestileerd en die vonden het een beetje reclameachtige fotografie.
Want je vangt niet wat er dan is, maar je zet het meer naar je hand? Of
ja, je zet het naar je hand en ja. Je gaat eigenlijk eens een beetje boetseren en je hebt het licht helemaal zoals je wil hebben. En dus het staat loodrecht tegenover natuurlijk met een Leica-tje paf.
Ja. Dus dat vind jij eigenlijk ook het interessante, dat je er zoveel mogelijk zelf controle over hebt?
Ik wissel het graag af. Dus ik heb een bepaalde periode in het jaar dat ik zo werk, in een studio, alles onder controle. En dat wissel ik dan weer af met foto's die ik op locatie maak. En dan probeer ik wel die foto's op locatie, om daar wel een soort gevoel in te krijgen, dat je wel het gevoel van het is dezelfde blik. Alleen onder hele andere omstandigheden is het gevangen, zeg maar.
Ja, dus dat je juist de locatie meeneemt in het dat het iets toevoegt aan het
portret. Ja, ja.
Ik zag, je had net een serie gemaakt met nonnen. Dat is dan zo'n situatie?
Ja, die nonnen, daar ben ik al een paar keer geweest. Dat is eigenlijk, ik ben daar heel documentair begonnen. Ik vond het licht geweldig in dat klooster. En die eerste serie heb ik gemaakt voor, dat was de Grote Kerk in Breda. En dat is eigenlijk dezelfde techniek die Cas Oorthuis gebruikt. Rolleiflex 6x6, vierkant. En dan krijg je ook een raar soort, kijk, is het nou jaren 60? En toen ben ik nog een keer in de herfst teruggegaan om ze allemaal buiten te fotograferen met die 8x10-inch camera. Dus ze moeten dan eigenlijk met vrij weinig licht, moeten ze gewoon heel erg stil staan. Maar het werd niet star of zo, want het zijn natuurlijk ook vrouwen die zich niet heel erg bewegen.
Gemakkelijk voor de camera bewegen.
Het ging gewoon zo staan. Het was eigenlijk heel sick. Een soort, met een totale overgave. Misschien kunt u op de stoel zitten.
Is goed.
En jij zo draaien. Ja. En, kan je ook een beetje naar mij toe? Ja.
Intussen zet Koos in de mobiele studio een ouder stel op de foto.
Toch iets dichterbij, vrouw. Mooi. En kan je aan het bukken en dan een beetje om mij heen, een beetje iets closer. Het is lang geleden, ik weet het is lang geleden, maar Het mag weer. Het mag weer. Ja. En dan een beetje naar mij te komen, zo. En dan iets dichter bij elkaar. Ja. Ja, 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 ja. He, niet huilen, niet huilen. Het komt allemaal goed. Het is mooi. Het is mooi dit. Heel mooi. Hè? Wat? Voorkomen mooi die twee na. Ja. Hè?
Ja, en dan nee, wat wil je
ja, ja, dit is nou, nee, dit is mooi, dit is goed. Ja, dit is mooi, dit is mooi. Hierheen kijken, allebei hierheen kijken. Even zo dichter bij elkaar. Voelt toch eigenlijk best wel goed, hè? Kleine glimlach. Alsjeblieft. En? Je viel het? Jullie gaan nu straks op de bank, de hele avond gaan jullie weer zo zitten, zeker?
Het smaakt naar meer.
Ja, de hele avond op de bank gaan ze.
God, ja, dat deden we vroeger, ja.
Wat fijn, hè? Oh, je moet ook nog even alleen, geloof ik. Prachtig. Misschien doe ik er nog eentje heel knoos. Even die glimlach erbij. Ja. Dit staat erop.
En hoe weet je nou of je hem hebt, Kaas?
Ja, ik probeer altijd heel erg tussen het poseren in. Dus dat het eigenlijk.
Als je eigenlijk je zegt, draai even om dat en als je dan. Ja.
Want daar zit het. Het zit niet in dit. Nee. Of dat hele comfortabele. Maar het zit meer in het zoeken naar iets.
Omdat je dan iemand ongeposeerd vindt?
Ja, het is ongeposeerd. Het is in een soort. Terloopsheid. Je vangt dan eigenlijk iets. Het is eigenlijk ook een soort actie.
Ja.
Alleen het is een minimale actie. Waarbij er niet heel bewust is van het feit dat ze dan er goed op staan. Ja. Zeg maar dan zijn ze gewoon bezig met hun handeling.
En omdat mensen dan meer zichzelf zijn? Of omdat je dat zelf interessanter vindt?
Dat weet ik niet, maar ik vind dat interessanter. Want ik kan veel langer naar zo'n foto kijken. Want het maakt toch nieuwsgierig.
Ja.
En daarom is het ook fijn om te flitsen, want dan kan je heel, heel mooi die momenten bevriezen.
Ja.
En kijk, die oude, bijvoorbeeld zo'n Irving Penn, die moest alles met daglicht doen.
Ja.
En ze noemden hem ook een van de laatste Victoriaanse fotografen, maar in de Victoriaanse tijd hadden mensen hoofdklemmen.
Ja.
En ja, die mochten niet bewegen. Dus ja. Daarom is het allemaal zo,
ja.
Zo streng.
Ja.
Het is eigenlijk, die mobiele studio is eigenlijk ook een vorm van een soort manier om iemand in een, eigenlijk in een soort klem.
En uit de realiteit te halen ja, en
ja. Dan,
te dwingen in jouw keurslijf.
Ja, of, en dan binnen dat keurslijf dat er allerlei dingen kunnen gebeuren die voor mij ook heel onverwacht zijn. En ja. Waarvan ik denk van, hé, mooi, baf. Ja. Maar ik weet nooit van tevoren of iets gaat lukken.
Nee, maar je weet wel, je hebt nu echt relatief kort tijd eigenlijk om een portret te maken.
Ja.
Is dat genoeg voor jou of is dat...
Ja, ik kan ook niet urenlang met één persoon.
Het is niet dat je iemand eerst moet leren kennen of zo.
Oh, helemaal niet. Nee. Als ik minder weet over een persoon, kan ik eigenlijk heel verbaasd zijn over wat is dit? Wie is dit? En,
het zit je in de weg eigenlijk als je meer over iemand weet.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Want dan wil je dat vangen in plaats van...
Ja, ik ben gewoon heel erg, ik moet het heel erg hebben van een soort nieuwsgierigheid naar een mens toe. En dat komt altijd uit een hele rare, onverwachte hoek.
Ja.
En soms komen er mensen bij mij in de studio binnen en dan denk ik van, dit wordt helemaal niks.
Nee.
En die gaan zitten en dat is iedere foto fantastisch. Het is onverklaarbaar.
Ja.
En ik moest een keer Rutger Hauer fotograferen, die kwam dan...
En jij dacht, nou die...
Ik zei, nou te gek zeg, Rutger Hauer, nou die ging zitten. Nou,
Het waren 30 foto's van Rutger Hauer, maar er zat eigenlijk geen één bij waarvan ik nou dacht van...
Omdat hij geen onbewaakt moment had? Of omdat hij zo bewust was?
Ik denk dat die man alleen nog maar in rolletjes zat. In een rol. Ik zag eigenlijk helemaal geen... Zelfs toen ik vroeg van, kan je even wegkijken? Toen, zelfs daar zat hij de hele tijd nog over na te denken over hoe dat zou overkomen.
Hoe kom ik mooi over, ja. Is dat sowieso met acteurs moeilijker dan, zijn die overbewust?
Acteurs zijn wel, dat is wel een ander soort geven en nemen, zeg maar. Ik ben nu toevallig bezig met acteursportretten voor De La Mar Theater. Ja. Het fijne daarvan is dat de opdrachtgever, die zegt van ja, ik wil gewoon dat die mensen eigenlijk met dus jouw collega, dus zo weinig mogelijk opsmuk. Gewoon niet in een rol, geen kostuum, geen geschmink, gewoon van vlees en bloed.
Ja, ja dat, dat zijn mensen die zich normaal gesproken juist altijd pas sanang voelen als ze niet zichzelf zijn.
Ja, maar als ze dus inderdaad van vlees en bloed, dan krijgen ze een soort onzekerheid. En dat vind ik juist heel mooi, weet je, dat mensen gewoon... Dus ook die wat oudere acteurs die gewoon dus ook veel voor de tv en met camera's die er bovenop zaten, die waren gewend om gewoon toch met schmink, dat werd helemaal dichtgeplamuurd.
Ja.
Als ze bij mij komen met zo'n geplamuurd masker op en ik fotografeer dat ziet er niet uit.
Nee, dus eraf, dat moet eraf.
Alles gaat eraf.
Ja.
Ja, en de mensen denken van, oh, ja, die voelen zich van op een gegeven moment gewoon toch een soort van naakt. Hè?
Ja. Maar, dat is voor jou dan de essentie, want je wil...
Ik ben helemaal gefascineerd door die huid en natuurlijk ook wel wat erachter zit en hoe die mensen zijn. Maar ik probeer toch wel heel veel om dat mysterie gewoon in stand te houden. Dus daarom hou ik niet van... Ik hou niet van comfortabele mensen op een foto. Want ik vind per definitie niet dat mensen comfortabel zijn.
Iedereen heeft zijn onzekerheden en zijn zwaktes en zijn feilbaarheden. En dat probeer je juist te vangen.
Ja. Ja.
Moet degene van wie je het portret maakt blij zijn met de foto voor jou?
Nee. Nee.
Liever niet.
We hebben nu een van het bord gehaald. Die man was totaal ontevreden.
Ja.
En die begon te klagen en ik zei, wat zit hier?
En waarom? Wat was er? Hij was...
Ik had een familiefoto gemaakt en ik was toen blijkbaar toe aan een pauze. En ik was even mijn geheugenkaart vergeten. Dat was allemaal een beetje onprofessioneel. Maar wat ik ook ben natuurlijk. Ik hou van een rommeltje.
En daar heb je assistent voor.
En ik hou van een lekker rommelen. Ja, dat het allemaal gewoon... En toen ging hij met zijn gezin zitten en toen begon een van die kinderen te huilen.
Ja.
Dat vond ik fantastisch.
Ja, dit is, en hoe reageert hij daarop? Ja.
Dus die foto is ook te gek, daardoor. Alleen hij was, maar hij klagen. Ja, mijn kind huilend op de foto en zo. Dus ik denk van, ja, maar zo'n huilend kind op de foto heeft een hele lange houdbaarheid.
En dat doen kinderen.
Ja, dat doen kinderen.
En blijkbaar zeker bij jou.
Ja. Het is een zigeunerjongetje met de tranen, man, dat is nog steeds fantastisch. Dat is veel beter dan.
Ja.
Dus ze hoeven niet tevreden te zijn. En,
jij bepaalt wat de gelukte foto is.
Uiteindelijk wel wat ze hier meenemen. Ze gaan nu samen met Björn gaan ze een keuze maken. Dat ga jij straks ook doen. Dan ga je gewoon jouw favoriet uitkiezen.
Ja, maar als jij zegt, ik vind die beter, dan...
Vaak dan ga ik me ermee bemoeien.
Ja.
En die keuze, meestal zie ik het pas na een hele lange tijd. Dus als ik morgen naar zo'n sessie kijk, dan denk ik van, hé, wat gek, maar die is wel goed. En vaak na een jaar, dan maak ik weer een andere keuze. Het kan zijn dat ik... Over 10 jaar bijvoorbeeld een foto ergens vandaan halen, dan denk ik van, wat gek dat ik dit niet eerder gezien heb.
Omdat je dan pas ziet dat je...
Ja, dat heeft toch te maken met een soort...
Omdat je de herinnering nog hebt van het moment dat je het maakte? Of?
Ja, maar dan omdat je het toch... dan heeft het gewoon een soort houdbaarheid. Dan is het, dat denk ik van, hé, die foto die bewijs ik in de loop der tijd. In het begin ging die aan me voorbij, maar nu zie ik toch van dat moment, dat is toch iets van... er zit iets in wat misschien wel onverklaarbaar is. Oh.
Heb je ook wel dat je dan, als je bijvoorbeeld in de La Mar die galerij ziet, dat je dan denkt, ik heb misschien wel de verkeerde keuze gemaakt? Of als je... De achteraf, dat je denkt van, oh ja, volgens mij, of dat je later foto's ziet en je nee, kan eigenlijk niet moeten kiezen.
Nou,
of,
dan met verkeerde keuzes. Dat is meestal, als ik met iemand anders samen kies,
ja.
Dan wil het wel eens gebeuren dat er een keuze uitkomt waarvan ik dan later denk van, nee, ik vind deze toch beter achteraf. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon in
inherent aan een opdrachtgever. Of,
ja. Dat zegt ook heel veel. Weet je. De foto die ik maak is niet alleen van mij. Het is natuurlijk ook voor de anderen. En anderen mogen daar ook iets van vinden.
Vind ja. Sterker nog, geportretteerden mogen meebeslissen over hun foto. Assistent Björn heeft een voorselectie gedaan en legt die voor aan de geportretteerden.
Nou, rustig even de foto's inladen.
Ja, ja.
Dan gaan we zo meteen hebben een hele rij met foto's en dan moeten we dat terug gaan brengen naar 3. Dat is het doel. Gaan er vrij snel doorheen en intuïtief hoor ik graag een ja. Als je denkt, nou, dat is, daar word ik vrolijk van.
Eerst een longlist, dan een shortlist.
We gaan hem steeds kleiner maken en uiteindelijk houden we er 3 over. En het gaat er vrij snel doorheen, omdat de intuïtie is zeg maar... de beste raadgever. Dus ik hoor graag een ja en ondertussen doe ik ook mijn eigen ding op basis van 6 jaar lang met Koos meelopen. Denk ik ook wel dat ik weet waarvan hij zegt dit is hem.
Mm-hmm.
En dan komen we uiteindelijk tot een... Ja, min of meer. Ja. Min of meer. Maar goed, ik kijk dus met een, noem het een breukelblik.
Mm-hmm.
En nu bent model, dus ja, dat kan nog wel eens afwijken in de keuze dan.
Ik vind het ook wel leuk met die hand. Of sta ik er niet op?
Ja? Die? Doe hem tussen voor de eerste selectie.
Ja.
Ja, hij heeft ook zo'n warmfilter, hè? Die zie je het woord flitsen.
Ja, dat...
Het heeft een heel warme filter.
Hij moet ook steeds even laden, inderdaad.
Oh, als hij geladen is, dan krijgt hij die...
Ja, dan krijgt hij iets anders qua
ja,
kleur.
Ja, wordt iets warm.
Ja. Hoe voelt het? Idee dat de selectie... Of nog helemaal
doorheen?
Ja,
ik weet niet of ik overal ja en nee op heb gezegd. En waarschijnlijk niet, hè?
Dat weet ik ook niet. Ik weet niet... Ik heb iets gehoord, maar ik weet niet of u alles heeft gezegd. Dat weet ik niet. Wat ik tot nu toe heb, is dat we van 48 teruggaan naar 13.
Oké.
Okay. En van u samen?
Dit is een statieportret.
Het is wel een breukel.
Ja, ja.
Hi.
Hi.
Ja, mooi, hè?
Zij er goed op?
Nou, ik heb een hele leuke uitgezocht. Kijk,
yes, dus mooi.
Welke hebben we nu nog van u?
Deze vind ik ook
goed. Ja?
Vind ik ook mooi.
Oké, okay. Ja. Nou, dan gaan we nu de selectie nog meer verkleinen. En dan Koos is er nu bij, dus dan kan Koos er ook iets over roepen.
Dit vind ik heel goed. Dit vind ik heel goed.
Beter dan deze?
Ja.
En dan van meneer hebben we deze en deze.
Ik vind deze heel mooi. Deze. Ik vind het mooi. Die mag voor mij op het bord. Dan kies ik deze voor mezelf uit. Vind je dat goed? Ja, toch? En dan mag jij er een kiezen waar je zelf aan moet blijven. Ik zie in die foto van hun samen zit een soort enorme kwetsbaarheid. Ze zijn wel mooi soort verbonden met elkaar. En deze vind ik fantastisch. Ik zie...
Daarna laat Koos een aantal van zijn foto's zien die in het depot van Poijmans hangen.
Kijk, hier hangt ook werk.
Ja.
Dit vind ik ook, deze foto van Oelay. Die is eigenlijk gemaakt vlak voor zijn dood.
Ja.
Ik ken hem al heel lang. En
dan vond je het mooist met zijn ogen dicht.
Nou, het lijkt alsof hij zijn laatste adem uitblaast.
Ja.
Dat hij een soort, ik vind het ook een heel religieus beeld op een of andere manier. En, ik doe me ook een beetje denken aan alles wat ook in het verleden bij mij, ik vind het ook een beetje een kabouter, zo.
Ja.
En met die voetjes zo, en er is ook helemaal niets aan bedacht of zo.
Hij ging geen zitten. Opsmuk en geen, hij doet zich niet anders voor dan hij is.
Hij ging zitten en hij had natuurlijk een enorme charisma, maar hij dat was de soort ijdelheid waar ik dan altijd een beetje was van ben. En dit gebeurde gewoon ergens tussendoor. En drukte gewoon af en hij deed waarschijnlijk net even en baf, dat was het.
Dus daar heb je dan toch even tijd voor nodig dat hij zijn charisma in de steek laat?
Ja, maar ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren al helemaal in het begin van zo'n sessie. Ja. Ik vind haar ook heel mooi.
Ja. En helpt het soms als je mensen kent of niet? Of, nee, net zei je eigenlijk dat eigenlijk hoe minder je van iemand weet, hoe meer je... Hoe fijner het is, omdat je niet met de ballast zit, dat je iemand recht wil doen.
Ja, dit zijn toevallig wel allemaal mensen waar ik wel, dat, ik ken hun werk heel goed.
Ja.
Dus ik heb wel een soort van...
Is dat wat je voor het Parool doet, deze serie, of niet? Of Parool drukt ze af?
Ja, Parool die gebruikt ze eigenlijk, maar ik maak ze eigenlijk ook voor tentoonstellingen.
Ja.
Ja, ik weet nooit zo goed of het nou echt invloed heeft. Ik probeer toch helemaal blanco te zijn.
Ja.
Het toch van het moment te hebben en niet met al haar werk dan in mijn achterhoofd en al die zelfportretten en vandaar van Golden, ja, ken ik portretten van hoe hij jong was.
Ja.
En als je nou gaat staan, dat zit dan wel ergens in mijn achterhoofd.
Ja.
En, dan ga ik wel op zoek naar inderdaad toch wel die gelijkenis van hem nu met hoe hij toen was.
Ja. Dat je op zoek gaat naar een soort constante...
Ja.
En hoeveel van jou zelf zit er dan in die foto? In hoeverre is het...
Nou, ik denk, ja, ik zie het, ik bekijk het, ik ga er naartoe, ik neem de moeite, ik heb de nieuwsgierigheid, er zit heel veel eigenlijk voor mezelf in.
Dus het is 80% Breukel en...
Ja, ik kan het niet in een percentage...
Nee.
Kijk, soms geven mensen ook heel veel.
Ja.
En dan hoef ik het alleen maar te nemen.
Ja.
En soms dan moet ik zelf heel erg gewoon... Ik ben met Daan van Gogh, ik geloof 25 jaar bezig geweest om een afspraak met hem te kunnen maken.
Okay.
Hij wou gewoon nooit, want hij was vroeger gewoon veel mooier.
Ja.
Dat was heel simpel, dat was de reden. En ja, ik vind hem hier gewoon echt,
ja, dit is
echt wonderschoon. Wonderschoon. En ook dat
de strepen die nog weer doorlopen. Ja.
Dit gaat ook zo over hoe hij is.
Ja. Blijkbaar heb je iets gevonden wat typisch, jouw werk typisch Koos Breukel maakt. Wanneer heb je dat ontdekt wat jou maakte?
Nou, ik denk met het tijdens het maken van mijn eerste boek.
Ja.
Dat was mijn familiealbum. Daar zag ik al heel erg van, oh ja, dit gaat over een levenscyclus. Dat ging ook over de geboorte en zwangere vrouwen en mijn vrienden. En soms zat er dan een portret in van Allen Ginsberg, want daar had ik gewoon een enorme fascinatie voor. Ed van der Elske zat erin. En
die had je opgezocht, die was je gaan benaderen.
Ook, ja, ik was toen wel ook al bezig met het fotograferen in situaties waar dat soort mensen dus kwamen.
Want je komt uit Amsterdam?
Nee, ik ben in Den Haag geboren.
Ja.
Ik ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn. Ik heb in Den Haag weer gestudeerd. De school van fotografie en fotonica. En als kind ben ik een tijd geëmigreerd geweest naar Engeland. Dus dat veel portretten die ik in Engeland maak, dat is vaak wel van mensen die... Ja, die dan ook al op jonge leeftijd toch wel een soort indruk op mij gemaakt hebben.
Ja. Dus je probeerde al vroeg je eigen helden vast te leggen.
Ja.
En op een manier die je gezien had, die fotograaf die je bewonderde. Dus
het
is eigenlijk je bewondering vastleggen en zo dicht mogelijk bij je helden komen.
Ja. Ja, ik heb eigenlijk in de fotografie al mijn helden wel gefotografeerd. Behalve Irving Penn en Diana Arbus, die is in de jaren 70 overleden. Maar ik heb ze eigenlijk allemaal ook ontmoet.
Dus er is niks meer te dromen voor wat dat betreft?
Ik had natuurlijk ook een grote liefde voor schilders.
Ja.
Maar ik heb Lucian Freud gedaan.
Die hangt in je studio, toch?
Ja, die hangt in mijn studio. En Lucian Freud, die hangt daar echt. Dat was echt een vrouw voor iemand. Ik dacht, dat gaat nooit lukken. Die is ook als kind geëmigreerd naar Londen trouwens. Dus we hadden ook wel zo en hij had een enorme liefde voor dieren. Nou, ik ook. Dus daarin vonden we elkaar en het was helemaal prima tussen ons. Gilbert en George. En Grayson Perry. Die vond ik gewoon een geweldige kunstenaar.
Ja.
Maar ja, die, op een of andere manier is dat allemaal gelukt.
Dus je hebt een excuus om de mensen te ontmoeten. Maar je zegt, de ontmoeting zit soms ook het goede portret in de weg.
Ja, klopt. Ja.
Kun je ook te veel bewondering hebben voor iemand? Of ja, kun je dan jezelf uitschakelen?
Ja, je kan iemand heel aardig vinden. En dan heb je dus eigenlijk een aardig iemand op een foto is per definitie niet de spannendste foto. En,
want dat is wat je zoekt. Je zoekt iets spannends.
Ja, iets wat echt, waardoor je echt gebiologeerd raakt. Dus dat je gewoon blijft kijken van, hé, wat is er aan de hand? Net als bijvoorbeeld naar Mona Lisa. Weet je, als je naar die glimlach kijkt, dat je denkt van, is ze nou gelukkig of lag ze als een boerin met kiespijn?
Ja.
Gewoon, je blijft gewoon kijken. En de beste portretten, die veranderen ook naarmate je stemming verandert. Dus als je in een soort van euforie naar zo'n Mona Lisa kijkt, dan heeft zij een soort trots. Maar als je je niet zo goed, als je je helemaal niet happy voelt en je gaat naar die Mona Lisa zitten kijken, dan heeft ze dat ook.
Ja.
En dat vind ik een gegeven wat echt zo interessant is eigenlijk.
En hoe vaak lukt dat jou, denk je?
Nou, dat lukt, ik denk 1 op de 10.
Ja. En dan ben je, en dan dat is, als je zegt dat 1 op de 10 lukt, dan ben je tevreden.
Ja, dat verandert ook weer naarmate de tijd eroverheen gaat. Dus meestal is het wel 10% waarvan ik denk van, nou, dit is helemaal prima. En ik heb een werkbord en daar hangen dan foto's op waar ik een langdurige relatie mee krijg. Want dat heb ik dus met die foto's. Sommige gaan echt, daar raak ik dan mee vergroeid.
Daar ga je van houden.
Daar ga ik van houden en die hangen dan op zo'n magneetwand. Die hangen daar gewoon al jaren.
En gaan er ook weer af en toe van af? Of
soms gaat er één van af, soms mis ik er één en die gaat dan weer terug.
Ja.
En soms dan denk ik van, nou, ik geloof dat ik hier klaar mee ben en dan gaat hij er weer vanaf.
We gaan terug naar de expositie.
En deze foto, dit is een portret van Arne Hendricks.
Ja.
Heeft hier ook een, hier om de hoek heeft hij een project gedaan met die IEMS stoelen. Die heeft hij op een nieuw formaat gezaagd. Omdat hij vindt dat de mensen veel kleiner worden. Dus hij denkt van, moeten die IEMS stoelen moeten aangepast worden. Ja. En hier heeft hij een jas gemaakt. Dat is de wolopbrengst van 1 schaap van 5 jaar. Vijf jaar wol heeft hij gewoon van 1 schaap verzameld. Ja. Heeft hij die jas van gemaakt.
Ja.
En ik ben nooit zo van de attributen of zo, maar ik vond dit gewoon
dat is wel echt
zo gek, zo gek.
Wilde je vroeger zelf ook beeldend kunstenaar worden? Of wist je meteen dat je fotograaf?
Nee, ik wou oceanograaf worden.
Ja.
En ik keek altijd naar Jacques Cousteau.
Ja.
Daar kwam heel veel fotografie en beeld. En ik had een krant, waar kocht ik die boeken allemaal van hem.
Op de Calypso was het toch?
Je had in een van die boeken stond een dwarsdoorsnede van dat schip. Dat is zo'n tekening en dan in het ruim had je de darkroom. En toen als kind zat ik al te kijken van, daar worden natuurlijk al die films en die foto's ontwikkeld.
Ja.
En er mag geen licht bij. En toen ben ik thuis bij mijn ouders in de kelder een doka gaan bouwen. Ik was al eerder een fotolaborant dan een fotograaf.
Ja. En wat ontwikkelde je dan? Toen dacht je, er moet eigenlijk ook nog iets ontwikkeld worden.
Mijn moeder die was een fanatieke amateurfotograaf, dus ze drukte veel van haar oude zwart-wit negatieven af. En toen zij jong was fotografeerde zij op groot 6x9 negatieven, die waren heel scherp, daar kwam ik dan achter. En het was in de tijd dat je had dan de opkomst van Anton Corbijn, maar dan heel grofkorrelig. Ja. En ik had een boek van Ed van der Elske, Sweet Life, allemaal grofkorrelig. En ik zag toen op een gegeven moment van, als je die grote negatieven hebt, dan wordt het scherper. En op een gegeven moment ging ik naar een academie en toen werden mijn negatieven steeds groter. En ik ging ook steeds beter mijn films ontwikkelen. En ik wou ook dat die huid, dat het echt ook huid was.
Ja.
Ik wou geen korrel meer zien. Ik dacht, ik ga me er tegen afzetten.
Ja.
En ik fotografeer nu heel veel met 8x10 inch negatief. Dat zijn zulke lappen, ja. Zwart-wit. En, ja, en de opkomst van de digitale fotografie heeft wel... Het wezenlijke van het beeld, zeg maar, wel, dat het echt wel naar een soort echtheid toe nu. En ja, als je dat dan weer een paar jaar doet, ik heb dan gewoon die behoefte om weer terug te gaan naar hoe dat in het begin was.
Ja, met die grote
dat gedoe met die grote platen en die chemicaliën en dat soort weer te allemaal zelf ontwikkelen. En,
omdat het een andere sfeer vangt? Omdat er een onvoorspelbaarheid in zit?
Ja, het is een hele andere concentratie.
Echt vrij uitgesproken over digitale camera's.
Nou, ik heb eigenlijk niets met digitale camera's. Ik werk er wel dagelijks mee.
Ja.
Maar met het geld wat ik daarmee verdien, koop ik wel dan een Deerdorf bijvoorbeeld. Dat is een Amerikaanse plaatcamera. En Rolleiflexen, dat zijn ook fantastische camera's. Dat zijn met die twee lenzen.
Bovenin kijkt.
Ja, die hebben eigenlijk geen spiegel. Dus die hoor je alleen.
En kom je daarmee meer bij jouw grote voorbeelden?
Nee, ik kom daar eigenlijk heel erg dichtbij met hoe ik zelf fotografeerde toen ik 16, 17 was.
Ah, ja.
En die Rolleiflex, dat is een hele gekke, sympathieke camera. En als ik er nu mee over straat loop, krijg ik altijd mensen van, wat is dat?
Ja.
Wat is dat voor een raar ding? Als je met een mobiele telefoon zo gaat doen, dan krijg je meteen een klap voor je kop. Maar met die camera is het werkt heel ontwapenend, zeg maar. Ik heb hem vorig jaar meegenomen naar het Stones concert.
Ja. Ja. En zelfs Mick Jagger zei, wow!
Nou, Mick Jagger die kwam aanhuppelen en ik stond helemaal vooraan. Op een of andere manier, ik had zo'n speciale kaart gekregen. Ja. Ik stond vooraan, maar niet tussen de beroepsfotografen.
Nee.
En toen kwam dat legertje beroepsfotografen, die mogen dan één nummertje fotograferen. Die hebben allemaal zulke lange lenzen.
Ja.
En ik had er een prismazoeker op gezet. Ik kon zo dus fotograferen. En hij kwam langs huppelen en hij zag dat. En hij dacht, wat is dit voor een idioot? Hij moest natuurlijk meteen aan David Bailey denken, want hij is natuurlijk heel vaak met die camera's gefotografeerd in de jaren 60. Dus je zag hem zo kijken, toen huppelde hij zo naar al die beroepsfotografen. En die stonden allemaal gewoon heel zenuwachtig. En toen draaide hij zich om, toen kwam hij speciaal een dansje doen voor die rollei.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk heel goed.
Ja.
Dus het heeft wel een soort van... het is mooi als je werkwijze, als dat een soort nieuwsgierigheid opwekt, ook bij die mensen. Dus dan is het echt een
waardoor
soort spel.
Een wisselwerking soort, krijgt en niet alleen maar aan het registreren bent, maar ook...
Ja.
Ja.
Je bent niet aan het nemen, maar het wordt ook gewoon... Ja.
En je zei, hiermee kom ik het dichtst bij hoe ik fotografeerde toen ik 16 was. Is dat dan de puurste vorm van fotografie voor jou? Of,
Nou, ik ben... ik ben opgevoed met... mijn moeder was dus een fanatieke amateurfotograaf. En die plakte altijd... die avontuur die ze beleefde, plakte ze in albums. Dus ik werd gewoon... iedere week zat ik weer te kijken naar wat voor avonturen ze had bedacht. Dat ging ze dan inplakken en vaak dan... plakte ze nog een ansichtkaart erbij. Als het slecht weer was, kocht ze gewoon mooie landschap ansichtkaarten. En ik denk dat mijn manier van werken heel erg gewoon daarbij aansluit. Dat ik maak het voor mezelf. Het gaat eigenlijk over al mijn avonturen.
Ja.
En soms dan denk ik een avontuur waardoor die fotografie rijker wordt. En soms dan gebeurt er niks en dan fotografeer ik dat. Maar het is voor mij, heeft het wel een soort van familiealbumachtig gevoel. Het zijn ook een soort dagboeknotities.
Het vastleggen van je eigen leven is het.
Ook,
ook als je anderen fotografeert, is dat omdat fotografie je leven is.
Ja, kijk, dat al die andere mensen nu naar mij toe komen om gefotografeerd te worden, dat heeft wel te maken met hoe ik mijn leven heb vormgegeven.
Ja.
Dus ik heb gewoon blijkbaar een soort vangnet gecreëerd. En ik, vroeger moest ik altijd achter mensen aanlopen. En toen had ik ook, keek ik ook veel meer op tegen beroemde mensen bijvoorbeeld. En nu komen dan die beroemde mensen naar mij toe. Het interesseert mij eigenlijk helemaal niet meer wie het zijn. Vaak zijn ze zo beroemd, maar dan vaak zijn ze weg en dan weet ik nog niet hoe ze heten. Dat is ook heel gek. Vaak dan, als ik dan thuis in Amsterdam, dan zegt mijn dochtertje, hé, dat is het, die en die. En ik zat zo te kijken, die ziet die persoon weglopen, vaak nog met bodyguards of agenten en zo. En dan denk ik van, oh, nou.
Je bent te veel gefocust dan op
het wezen, zeg maar.
En ook dit wezen mocht een selectie maken uit de foto's die Koos van me maakte. Met hulp van assistent Björn.
Oké, we hebben er 18.
Nou.
Het idee is om intuïtief ja te roepen als je denkt ja. En als je stil bent, dan ben je stil.
Ja.
En ik doe ondertussen mijn ding. Met 6 jaar ervaring bij Koos inmiddels denk ik te weten wat hij, hij denkt. Ja.
Denk je wat jij mooi vindt of denk je wat je denkt dat Koos mooi zal vinden?
Ik denk wat Koos kiest.
Je kunt gewoon met zijn ogen kijken eigenlijk.
Ja, inmiddels heb ik dat aardig onder de knie.
Ben je zelf ook fotograaf?
Ja, ik ben zelf ook fotograaf en ik assisteer nu 6 jaar bij Koos.
Ja.
En, dus ik denk dat ik wel ongeveer door heb wat hij...
En als je zelf aan het fotograferen bent, kun je dan ook schakelen tussen je eigen ogen en de ogen van Koos?
Ja, ik ben geen portretfotograaf, dus dat scheelt al.
Ja.
dat lukt wel, ja.
Ik vind dat Koos mag kiezen eigenlijk, want ik wil eigenlijk wel wat jij zegt. Van,
ik denk dat ik dit het mooiste vind. Hier ben je ook niet zo... wel een soort...
We gaan even terug.
Ja, hij is kwetsbaar. Ik zag net ook met dat licht in de bril, dat vond ik eigenlijk ook heel goed. Dit vind ik ook goed.
Oké, dit is de eerste.
Ja.
Ik vind dit ook goed met het licht in de bril, toch? Dat is gewoon een beetje gek.
Nou, dan gaat hij door naar de volgende.
Deze?
Ja, staat erin.
Gaat hij deze ook?
Ja.
Ja.
Nu wel?
Nou, dan gaan we deze printen.
Even de, denk deze en die
1,
opzij kijken. 2, 3.
Ja, ben je blij?
Ja.
Dankjewel.
Ik had deze.
Zeg je?
Deze had ik.
Okay.
Dus ik zat goed.
Ja? Je had je al op voorhand.
Ja, die zat er al in. Ja,
ja, dat zie je. Dan heb ik echt...
Inmiddels hebben we dit vaker gedaan.
Ik ga voor jou de selectie al doen, man.
En, Hij werkt al zo lang samen dat hij weet gewoon ongeveer...
Wat gaat deze nog verder rondreizen?
Hij gaat. Hij wordt nu ingehuurd door de UNESCO bij Kathleen VJ. Die heeft gevraagd of ik daar wou komen fotograferen. En er zijn een aantal musea die heel erg geïnteresseerd zijn. Volgend jaar in het FOAM komt hij. En. Dus hij gaat wel echt in beweging komen.
Ja.
Maar ja, hij is dus eigenlijk gemaakt om hem ergens op hele onverwachte plekken neer te zetten. Op een eiland of op een strand. En dat gewoon dan mensen denken van, wat is dit voor een... Wat is dit?
Is geen ijs te krijgen, hé, maar foto's.
Ja.
We hebben nu nog 1 mevrouw staan.
Ja, die ga ik niet fotograferen.
Ik weet niet of die mevrouw al binnen is.
Ja, die is er al.
Terwijl er een nieuw portret wordt gemaakt, ga ik nog even op zoek naar een foto waar we het eerder over hadden.
En hij had het net ook over een foto die er van af moest omdat iemand boos was met een huilend kind. Maar die heb je niet meer. Die hangt niet meer op.
Dat gaat daar.
Ja, ja.
hij hangt hier nog, onderaan.
Oh ja?
Ja.
Oh, even kijken.
Links onderin.
Gewoon voor het verhaal. Dat stiekem toch even te kijken naar die foto met het huilende kind.
Ja, dat is goed, hè? Dat is goed.
Ja.
Ja, we maken natuurlijk de hele tijd grapjes erover.
Ja, ja, ja.
Ja. Hij zit er ook zo bij. We gaan mooi op de foto en dan loopt het helemaal uit de hand. En dit vind ik ook maar die vrouw die dat kind probeert te troosten.
Ja.
En dit meisje die dan toch gewoon denkt van nou...
En toch met het handje zit van oh, het gaat mis, maar wel...
Echt een topfoto.
Ja.
Nou, daar hang je dan.
Ja. Ja. Dan maar niet in de Lamar, weet je wel. Dan,
Het is toch veel leuker. Ja.
Ik hang in de mobiele studio. Tijd voor nog wat vragen. Zijn er ook nu nog fotografen die je heel erg goed vindt? Nieuwe fotografen?
Nou, ik vind er te veel die heel goed zijn.
Want de techniek is toegankelijker? Of zijn er meer mensen met een eigen visie?
Nou, je ziet wel veel hedendaagse fotografen die natuurlijk het gemak van de digitale fotografie zo goed beheersen dat ze heel makkelijk terug kunnen naar inderdaad dat bijvoorbeeld zo'n Irvin Penn-achtig gevoel. Stefan van Vleteren, ja. Dat is echt, dat is Penneriaans, ja. Is dat. Robin de Puy die beheerst het flitslicht heel goed, want wat ik dus hier ook probeer is dat in dat terloopse te werken, dat kan zij fantastisch.
Ja.
En daar kan
genieten van.
Ja, daar kan ik van genieten, maar wat mij nu opvalt is dat het wordt alweer vaak heel snel gekopieerd. Dus als er één goede foto van Stefan in de Volkskrant magazine staat, dan heb je 2 weken later staat er een foto die daarop lijkt en in een ander tijdschrift gemaakt door een andere fotograaf die daar dan weer heel goed naar gekeken heeft.
Ja. Want
je kan zo snel iets kopiëren. En alles staat op YouTube.
En dat wordt natuurlijk alleen nog maar erger met AI en dat soort dingen.
Ja, dat wordt dus erger. Dus ik ben blij dat ik mijn leven al gewoon over 40 jaar zo bepaald heb dat mijn fotografie daarover gaat. En dat ik niet de hele tijd mezelf opnieuw hoef uit te vinden. Je kan het heel erg vergelijken met bijvoorbeeld in de muziek. Vroeger had je Pablo Casal met zo'n cello.
Mm-hmm.
Die zat op een stoeltje, was die Spanjaard. Die zat op een stoeltje en dat was die cello-suites van Bach te spelen. En dan hoorde je hem meekreunen en dan hoorde je dus dat stoeltje hoorde je kraken. En dan was het vaak nog op vinyl, dus dat kraakte ook al. Het was eigenlijk allemaal een beetje krakerig. Toen op een gegeven moment kwam die Japaner, Yo-Yo Ma.
Ja.
Ja, die had ook cello, die kon die cello-suites feilloos spelen. Ja. Maar dat krakende stoeltje ontbrak en dat meekreunen. Dus het werd een soort van, eigenlijk een hele goede soort kopie van die Paulo Casal.
Maar het werd steriel.
Het werd steriel. En toen had je op een gegeven moment natuurlijk de synthesizer waarbij je hele orkesten kon naspelen. En had je die rode pianootjes, die Rolands. Dan kon je alles doen op die Rolands. Maar je ziet nu dat heel veel jonge mensen die dan op dat conservatorium zitten, die dat allemaal beheersen, die willen eigenlijk het liefst weer gaan.
Terug naar
een Stradivarius.
Ja. Om dat parallel te maken met de fotografie, je bent blij dat je nu niet meer opnieuw hoeft te beginnen? Want het is steeds moeilijker om je.
Ja, het is heel moeilijk om er sowieso een beroep van te maken.
Wat zou je tip zijn aan nieuwe beginnende fotografen?
Ja, bedenk een heel zeldzaam onderwerp en maak je fotografie zeldzaam. En ga niet overal lopen Instagram en Facebook en van hallo, hier ben ik weer. Want dat vind ik dus heel erg verstikkend van die fotografen. Elke dag weer.
Ja.
Nieuwsbrieven en dan hebben ze weer een foto nagemaakt van iemand uit het verleden.
Ja.
En wat dit alles is aan het recyclen nu natuurlijk. Maar al ga je tegen een fotograaf zeggen van oké, nu ga je een heel zeldzaam onderwerp kiezen. Ja, wat is het onderwerp dan?
Ja.
Die onderwerpen zijn er eigenlijk ook niet meer. Ja, of je moet naar de maan of gewoon net als Buzz Aldrin moet je daar dan met je camera gaan. Maar
in ambachtelijkheid of in je visie is het steeds moeilijker om je te
onderscheiden.
Ja.
Ja, eigenlijk wel. Toch herken ik wel heel veel makers. Er zit altijd wel een soort
gevoel in.
Bij een goede fotograaf.
Ja, die foto van Robin de Parie had ik aan, ja? Van Steven meteen.
Ja. En de epigonen daarvan, dan denk je, oh ja, ze proberen Stefan van Vletteren nu te spelen.
Ja, of hij zit natuurlijk alweer in die hoek van Urban Pan en ja. Dat is allemaal ook niet zo erg.
Je hebt dezelfde inspiratiebronnen. Dus dat,
ja, maar dat doel. Het is allemaal natuurlijk een camera en een onderwerp licht. En, misschien is het gewoon een beetje te veel. Ik zeg ook de hele tijd van, de fotografie is een zeldzaamheid kwijt.
Ja, dus eigenlijk zou je tegen jonge fotografen zeggen, maak iets heel bijzonders of begin er niet aan.
Nou, ik ben blij met dat ze heel makkelijk nu bewegend beeld kunnen maken.
Ja.
Dat is eigenlijk dezelfde, natuurlijk hetzelfde gedoetje als wat die fotografen hadden met die kleine Leica-cameraatjes.
Ja.
Dat is nu gewoon, dat is wel een soort gebiedje.
Heb je zelf wel eens die behoefte? Of,
Nou, ik maak wel van die filmpjes.
En doe je dat dan wel met camera's of doe je dat dan wel met je telefoon?
Ik heb ooit een keer een camera gekocht omdat ik toen dacht van, dit is een onderwerp!
Ja.
En toen dacht ik van, oh god, maar dan moet je een geluidsman en dan moet je iemand hebben die dat gaat monteren en dan moet je het ook nog verkopen. En toen heb ik heb één documentaire laten maken door Lex Rijsma. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk fantastisch om te zien hoe die man werkte. En wat hij gewoon, hij kon gewoon toveren met al die gegevens die hij had. En
toen dacht je, die ambachtelijkheid, voordat ik die heb, kan ik me beter richten op wat ik goed kan, of niet?
Ja, ik denk, misschien moet ik gewoon maar blijven doen met wat ik gewoon eigenlijk doe.
Ja.
En mijn leven gewoon interessant maken.
En je hebt nu opdrachten genoeg ook, toch?
Ik heb heel veel werk.
Moet je ook nog veel tijd besteden aan acquisitie of aan...
Ik doe nooit. Ik doe al 30 jaar geen acquisitie.
Nee, dus je hoeft jezelf niet te verkopen en dat soort dingen. Dat
nee, en ik ben wel eens beland bij opdrachtgevers waarvan ik dacht van, nee, ik voel me hier helemaal niet op mijn plek. Maar dan liep ik gewoon weg.
Ja.
Zo eigenwijs ben ik wel.
Nou ja, heerlijk toch?
Ja.
Er zijn ook dingen die je absoluut niet zou doen?
Ja, dan kom je vaak pas achter als je er tegenover staat. Hè?
Ja.
En dat je denkt van, nee, ik denk dat ik heel eng word van deze mensen.
Ja, en dan kun je gewoon weggaan.
Ja.
Ja.
En dat, kijk, ik fotografeer ook wel mensen waar ik dat dan allergisch voor ben. Maar dan, dat kan ook wel weer in dat werk zitten.
Juist omdat je zegt van, in de spanning zit soms een echt beeld.
Ja. Alleen als je daarmee te maken hebt met een producent of een opdrachtgever die dan...
Het moet
dit en dit, dus en zo.
Ja.
Ik heb een keer een portret gemaakt van Rijk de Gooier. Die was toen net van het balkon afgevallen.
Ja.
Die had zijn arm gebroken en die zat met allemaal pinnen in zijn arm zo. En hij kwam als eerste, dat was ook voor een affiche van een film. Ik zeg, ja, het is hem niet gebeurd. Nou, hij vertelt het verhaal. Ik zeg, nou, we gaan een foto maken. Hè? Nu kan het nog.
Ja.
Dus ik in mijn studio, helemaal onder mijn omstandigheden, was ik dus Rijk de Gooier aan het foto van die arm zo. En toen kwam de producent binnen en die begon tegen mij van, hé, we gaan hier niet een beetje voor onszelf fotograferen. Dus ik denk van, ik zeg tegen die Rijk de Gooier van, hé, maar dit is toch mijn studio?
Ja.
Toen schreeuwde die Rijk de Gooier naar die producent van, weet je wat jij doet? Je gaat lekker naar buiten en dan ga je lekker bioscoopkaartjes verkopen.
Ja,
en toen
dacht
ik van, hé, dit is nou precies hoe je moet zijn. Wil je gewoon je vrijheid behouden?
Ja. Moet jij weer verder fotograferen?
Ik ga weer fotograferen.
Ja. Hé, hey, hartstikke bedankt voor je gesprek en je geduld en je tijd en je portret.
Ja, ja. Alsjeblieft.
En succes met alle projecten waar je mee bezig bent.
Ja, hou contact.
Ja, zeker. Moet jij weer... En helemaal op het eind word ik toch nog in de gelegenheid gesteld om mijn eigen Koos Breukel portret thuis op te hangen.
Is het einde van het verhaal dat je... Je hebt een nummertje gekregen, dat weet je niet, maar die heb je gekregen.
Ja.
Je zit hierin.
Ja.
Er zit nog een brief in van de kunstaanbieding van de Rabobank.
Ja.
deze neem je mee naar huis.
Ja.
En als je contact opnemen wil nemen in de studio om een foto te bestellen, dan staan alle gegevens in de brief.
Ja.
Dat is het finale riedeltje. Dus die twee zijn voor jou. En die twee die gaat Koos een plekje geven op de Wall of Fame.
Dit was Ik Hoor Wat Je Ziet, een podcast van Focus Magazine. Voor meer informatie en making-of foto's ga je naar focusmagazine.nl. Deze podcast werd gemaakt door Owen Schumacher, redactie en fijne adviezen, Roos Gouw en Sjoerd Kaandorp. Geluidsbewerking Daan van West, liedermuziek is van Jeroen Slijver en met dank aan de Leica Store in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en volg ons als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen van Ik Hoor Wat Je Ziet. Tot horens!